Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service.
Er was nieuws uit Parijs, maar ook uit China. Dit is de Uitlaat met Roy Kleiwert en Marco Gorter. Dag en welkom bij de Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op ons werk bij Autoweek. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Marco, welkom weer. Terwijl we dit opnemen is een deel van de redactie nog in Parijs, een deel was op de terugweg. Voor een beurs die niet zo belangrijk meer is als vroeger, was er wel wat nieuws. Dus ik dacht, laten we wat dingen doornemen die daar stonden.
Ja.
Te beginnen met de Mercedes-Benz EQE SUV.
Ja, die stond volgens mij niet eens op de beurs.
Dat is het mooie. Ja, dat is al nou, verklappen wel een beetje het probleem. Het is eigenlijk de belangrijkste primeur van de beurs. Stond niet op de beurs.
Ja, nee, die stond
maar was wel in Parijs.
De Mercedes-Benz EQE SUV, moeten we zeggen. Want de EQE kennen we natuurlijk al. Mm-hmm. Maar ze hadden bij Mercedes besloten, we gaan wel naar Parijs tijdens de beurs, maar we gaan niet op de beurs van Parijs. We organiseren gewoon ons eigen eventje. Beetje, vroeger hadden we natuurlijk de Group Nights, waar Volkswagen volgens mij ooit mee begonnen is. Ja. Even alle aandacht naar je toetrekken aan de vooravond van, het begon volgens mij op Genève. En nu hebben ze dat bij Mercedes wat breder getrokken. Die hebben gewoon een heel eigen evenement tijdens de beurs. Maar dat zit dan niet op de beurs.
Ja.
Dus dat is wel bijzonder. Los daarvan de EQE SUV, ja, geen verrassing hè?
Nee, nee.
Beetje EQE, beetje EQS SUV.
Ja.
Gooi het in de blender en je krijgt de EQE, inclusief de nodige AMG-versies. Ik moet wel zeggen, die verticale spijlen in de grill, ik vind dat sowieso niet mooi, want het maakt een auto smal. Ik hou meer van brede auto's. Maar die nepgrill die ze bij de EQE-modellen hebben, want ja, je hebt geen of minder koeling nodig, dus die grill is dicht en dan zitten er verticale zilverkleurige strepen op. Ik vind geen gezicht. Ik weet niet wat jij ervan vindt.
Nou, het past iets meer bij het tijdperk, dit soort designfrutsels en glimmers, zullen we zeggen. Ik vind eigenlijk vooral dat zowel de EQE als EQS SUV beide beter gelukt zijn dan hun lage broers.
Ja, dat klopt.
Want die vind ik eigenlijk gewoon lelijk.
Maar dat heeft ook een beetje te maken natuurlijk met dat accupakket moet ergens blijven. Ja. Dus de EQS is een lage auto die stiekem best hoog is. En zo'n SUV is natuurlijk al een hoge auto, dus dan hoef je wat minder te verbloemen dat het stiekem best een hoge auto is.
Ja, dat klopt. Maar ik vind een Taycan en een Audi e-tron GT wel mooie auto's.
Ja. Maar die hebben het dan wel anders opgelost, want voor de hoeveelheid buitenoppervlak die je in die auto's hebt, heb je verrassend weinig binnenruimte.
En dat is waar. Daardoor. Ja. Nee, ja, dat klopt, maar je kan zeggen, heb je dus meer ruimte om je accupakket ergens kwijt te frutselen.
Ja, zeker, zeker.
En ik hoor na het begrip rijden de Z-beelden wel heel vaak langskomen over de sedanversies, moet ik zeggen, van de EQE, want de EQS is natuurlijk geen sedan, maar een soort vijfdeurse hatchback eigenlijk, officieel.
Ja, bijzondere keuze blijft dat.
En dan vind ik de EQE en ook de EQS eigenlijk vind ik echt mooie auto's om te zien eigenlijk. Even los van wat jij over de grill zegt. Ik vind de proporties kloppen. Ik vind ze van binnen prachtig. Van buiten, ze zijn gewoon meer in balans dan die lagere auto's.
Nou, oké, kan ik inkomen. Ik vind het zelf niet echt mooi. Maar de verhoudingen zijn inderdaad wat minder opmerkelijk.
Ja, en qua rijden moeten we even kijken hoe en wat. Ik heb die is een goede hoop, omdat we zeiden ook wel eens comfort is soms lastig met een zware auto, ook merk ik bij de EQE. En ik denk, de sedan heb ik dan over. Dat ze met de SUV, omdat ze iets meer bodemvrijheid hebben, dat ze die meer in balans kunnen laten rijden dan de EQE.
Ik ben heel benieuwd. De EQS vond ik echt een verademing. Dat een van de weinige.
Om te rijden?
Ja.
Okay.
Ja, maar goed, dan heb je het ook wel over een bijzonder segment. En dat was natuurlijk ook de vaandeldrager van het elektrische offensief bij Mercedes. Dus ja, ik ben stiekem wel heel benieuwd. Ik moet wel zeggen dat ze komen nu wel heel erg snel achter elkaar. Ik kreeg ook wel een beetje de indruk dat de copy-paste machine
Tegelijk ontwikkeld, hè, zeg maar. Dus ze waren er al. Even kijken. Ik ben naar de EQS SUV gaan kijken in april of zo, denk ik.
Ja, dat zou kunnen.
Even de ruwweg. Ja. Toen ik met de EQE sedan reed. Dus ja, ze gewoon we lanceren het zodat we een beetje media-aandacht hebben. Maar eigenlijk zijn ze allebei af, anders hadden ze het tegelijk gelanceerd. Dat is het een beetje.
Ja.
Dan, wat voorheen natuurlijk een beetje thuisbaas was van Peugeot en Citroën. Dat valt nu onder Stellantis. Dus die pakte uit op de beurs van Parijs met al hun merken. Peugeot, Citroën, Franse. Dus hun grootste primeur was de Jeep Avenger.
Ja. Ja. De Jeep Avenger. Ik vind het geinig uitzien. Ik vraag me alleen wel heel erg af, onder dat gigantische Stellantis, die gigantische Stellantis paraplu, wat een merk als Jeep daar nou eigenlijk nog doet. Want dit is in feite een verkapte E2008.
Ja.
Hij heeft geen vierwielaandrijving.
Nee.
Hij heeft hetzelfde accupakket als een E2008. En nou ja, al het andere wat op datzelfde platform staat. Dus Kan ik denk, een merkje minder?
Ja, ik denk wel dat het qua uitstraling... Je moet dus echt denken aan de Jeep Renegade. Dat hebben we ook nog als duurtest gehad. Ja. Ook zo'n klein hokje met wel een stoere Jeepneus.
Ja, maar dat had nog echt eigen technologie. Dat was echt een wezenlijk andere... Even los van of het een winnaar was. Maar het had wel hele andere technologie dan andere auto's in dat segment.
Was het niet gewoon een Fiat-onderstel, dat het die Renegade?
Nee, volgens mij is die Renegade... 500X. Ze deelden toen wel onderstellen. Maar dan nog, dan lijkt het op een Fiat. Maar nu lijkt het op een Fiat, een Peugeot, een Citroën, een DS.
Ja.
Mis ik nog wat? Een Alfa, de tonale. Weet je, het is allemaal een beetje datzelfde concern. Met dezelfde technologie, met dezelfde motoren, met dezelfde accupakketten.
Nou ja, Volkswagen liep een beetje erop vast, zeker bij de SUV's natuurlijk. Ik denk wel dat de uitstraling van dit ding, ook al is het een ander segment, moet ik toch een beetje denken aan de Range Rover Evoque, die met maar in aangedreven as toch ook prima wist te slijten, omdat het er zo leuk uitzag.
Ja, oké.
Ik denk wel dat het een doelgroep is die in zijn crossover toch net even wat meer de soort van terrein look wil waar het origineel zit. En dat die mensen die zo'n uitstraling willen iets minder goed recht kunnen bij pakkenbeet een 2008 of een DS3 E-Tans.
Oké. Ik vind het een beetje dun worden, merk ik. Ik merk dat ze merken als Jeep. Ik ben er niet per se heel erg fan van of zo, maar het stond wel ergens voor. Net als Land Rover, het stond ergens voor. En dat is nu eigenlijk helemaal weg. En wat is dan nog de meerwaarde van... Moet je dan niet op een gegeven moment gewoon concluderen dat... Net als de kolenboer, zoals Cornelis Kitt wel eens zegt... Die is er ook niet mee gestopt wegens een gebrek aan kolen. Op een gegeven moment is je business case gewoon weg. Je bestaansrecht is er niet meer. En dat gevoel begin ik nu een beetje met deze Jeep te krijgen.
Ja, ik... Het is op deze manier niet mijn merk. Maar opnieuw, ik kijk ook naar de Evoque... Wat ook weinig te maken heeft natuurlijk met waar Range Rover auto stond wellicht. Ik verwacht dat er toch wel wat mensen zijn die... zo fan van zo'n soort design uitstraling... Dat het misschien wel meer waarde heeft dan nog Alfa in dat segment op zo'n platform of zo.
Ja, stel dat je dit een Alfa Romeo had genoemd. Dat was voor mij dan wel echt een doodsteek geweest voor dat merk.
Nee, precies.
Tegelijkertijd, terwijl ik dit zeg, komt er opeens een Puro Sangue zo voorbij op mijn netvlies. Dat ik denk, ja, dat is eigenlijk ook de doodsteek van Ferrari.
Behalve dat ze een miljoen meer van gaan verkopen.
Nou ja, dat. Plus dat, daarvan denk ik dan ook, ik ga het nu even rationaliseren terwijl ik het aan het bedenken ben. Hè? Dus dat is lastig. Maar die heeft dan in ieder geval nog een V12 zonder turbo's, wat je nergens anders ter wereld meer ziet. En dat ding is ook wel echt uniek in hoe de technologie erin verpakt.
Een Lamborghini Urus heeft gewoon een Audi V18 en dat is best verkochte Lamborghini ooit.
Nee, maar nogmaals, ik snap wel dat het verkocht wordt. Alleen... Is er niet op een gegeven moment gewoon een surplus aan merken en zou je niet moeten concluderen dat sommige van die merken niet meer nodig zijn? En het gewoon als iets anders verkopen. Hetzelfde, je had ook de Renault Forever Trophy, conceptcar, die Renault...
Ja, groot nieuws, maar zeggen. Ja. Zijn ze ook al voor mij 10 jaar mee bezig met die Renault 4 of
want de Renault gaat de 5 en de 4 terugbrengen. Ja. En dan denk ik, dan teer je op iets. Kijk, de reden dat de 4 en de 5 ooit zo legendarisch zijn geworden is omdat het waren vooruitstrevende modellen. Ze brachten iets nieuws op die markt. En dat marteren op die vergane glorie. Ik vind dat oud-collega Niek de Boer zei dat zo mooi. Het is zo'n zwakte bot.
Ja.
En dat vind ik ook. Maak in plaats daarvan is gewoon wat nieuws.
Ik vind
zo'n
ook,
Mustang Mach-E. Had het geen Mustang genoemd, maar gewoon iets anders.
Ja.
Omdat het is een innovatieve
auto.
Ja,
bij die Mach-E vind ik nog erg omdat het ineens SUV is. Ik bedoel dat het nu is nog weer een beetje hetzelfde segment willen ze het gaan doen. Maar die Renault Zoe is eigenlijk wel zeker... Nou ja, toen hij de eerste was, is nu achterhaald. Maar voor die tijd was Renault een van de eerste met toch een vrij moderne elektrische auto. Ja. De nieuwe Zoe, value for money van dingen, was ook vrij goed. Ik weet dat sluit me aan ineens laden dingen gewoon met 22 kilowatt. Dan denk ik, oh, dat is vet. Dat zie je ook niet iedere dag en zo. Hartstikke gaaf. Bouw die Zoe naam uit. Dat is toch een mooi gelukt iets. En ik snap ook niet dat we weer teruggrijpen naar die Renault 4 en 5, waar ze nu al jaren mee bezig zijn.
Precies,
van, let op die gaan komen, hoor.
Dat gedweep met wat dan onder marketingmensen heritage heet.
Ja, nee.
Ik kom op, verzin gewoon wat nieuws. Ga verder.
Een beetje special edition of zo vind ik dan nog wel leuk. Weet je? Maar maak een
nou ja, als je er echt een special edition van maakt, vind ik dat wel gaaf. Maar dan moet je er ook wel echt iets speciaals van maken. De nieuwe Porsche 911 Sport Classic.
Ja,
want ik ga er een Porsche in fietsen. Hoe dan ook. Dat gaat me hoe dan ook lukken. Maar weet je, dat is dan een 911 Turbo met een handbak en achterwielaandrijving. Dat had je nog niet, weet je. En dan is het wel, dan heb je er in ieder geval iets van werk in gezet.
Ja, oké, maar het is iets anders segment, hè. Dan kunnen ze natuurlijk wat meer slijten voor veel te veel geld.
Mijn conclusie is ook niet dat de Jeep Avenger iets anders had moeten zijn dan dat hij is. Mijn argument is, misschien moet je stoppen met een merk als Jeep. Want het
wat ik zet mensen af te vragen, misschien toch nog even uitleggen. Die Avenger is dus een volledig elektrische auto, of elektrische Jeep.
Het is een E2008.
Wat technisch gewoon een E2008 is, inderdaad.
Ja, dus hetzelfde accupakket, hetzelfde elektromotor. Het is
maar
gewoon...
een Jeep-neus.
Ja, maar geen vierwielaandrijving.
Nee.
Kijk, had dat ding dan nog vierwielaandrijving gegeven, dan had het weer bestaansrecht gehad. Of in ieder geval de optie voor vierwielaandrijving.
Maar
nu
maar
is
dat
het...
segment, dat hoeven mensen niet, joh. Maakt ze niet uit. Opnieuw
nee,
de Evoque.
Okay. Ja, oké, misschien niet. Maar de Evoque had dan nog het voordeel dat dat was ook wel echt een uniek ding. Zeker die eerste generatie die je ook nog als drie deurs kon krijgen. Ja. Dat was echt een uniek ding. En laten we eerlijk zijn, dat trekt ook wel de klanten van Range over. Maar Jeep is nou niet een merk wat je kocht voor zijn design.
Nee, het is sowieso een merk wat Nederland een beetje in het hoekje zijn ding deed. Hè?
Ja,
dat was het laatste jaar voor mij nog beter verkocht dan Alfa eigenlijk in Nederland, gek genoeg.
Oké, dat zegt ook heel veel over Alfa. Maar goed.
Ja, geen nieuwe auto's. Ja. Oké, nou die Renault 4 noemde ook al van weer een concept die gaat zeggen dat er dus een soort elektrische versie van dat het ooit Renault 4 was.
Jongens, gaan nou gewoon door. Inderdaad, wat
maak
je
hem
zegt,
nou of niet, maar
Ik vind de Zoe, dat vind ik wel. Dat is,
vind ik een sympathieke auto.
Ja, ik vind het een hele sympathieke auto, maar dat geldt ook voor de Nissan Leaf, wat gewoon stiekem een heel vooruitstrevend ding was.
Alleen het uiterlijk heeft er minder mee, minder hip. Maar ik ben wel met je eens hoor, eigenlijk.
Het is gewoon, wat dat betreft is het heel jammer dat Tesla in één keer het soort van precedent schept dat een elektrische auto moet per definitie minimaal 3000 pk hebben, want anders doe je er niet meer toe.
Ja.
Want bij Renault en Nissan zaten ze natuurlijk op een heel ander spoor, veel meer van de efficiëntie.
Nou, het is wel lang de best verkochte elektrische auto ter wereld geweest.
Omdat ze 10 jaar in de begon. Ja.
Ook Tesla was toen ook al, zeg maar Nissan verkocht, of nee, ik moet anders zeggen, Nissan verkocht het meeste elektrische auto's, meer dan Tesla.
Dat is ook een marketingkans die ze niet helemaal hebben gegrepen.
Nee, ze waren wel eerlijk over. Ik weet nog bij de lancering van de tweede Leaf dat ze ook enquêtes hadden gedaan van welke merken rijden elektrisch. Gewoon bij Jan met de pet vragen van, die wist één te noemen Tesla. Mm-hmm. Nou, je gelooft het niet. Als twee Volvo, wat nog geen elektrische auto's had op dat moment. En als drie Toyota, wat ook geen elektrische auto's had. En sterker nog, zij elektrische auto's vinden wij nog niet nodig, want wij hebben hybrides.
Ja.
Volvo die zei alleen nog 10 jaar, we gaan ze maken.
Maar dat was een elektrische auto zonder stekker, toch?
Ja. Nou ja. Maar daar was Nissan er zelf ook over. Van, hebben we wel een beetje mee geblunderd met de eerste Leaf. Want dat wij de meeste elektrische auto's ter wereld verkopen, dat weet dus niemand. Nee, dus dat vond ik wel grappig. Dan was er nog nieuws van Renault. Behalve die trophy van net. Het Renault concern moet ik dan zeggen. Namelijk de Alpine A110R.
Ja.
Nou, leuk.
Ja.
Ik denk dat die leuk rijdt. Alleen, ik vrees een beetje te duur. En dat de gewone basis Alpine uiteindelijk de beste keuze blijft.
Nou ja, het wordt wel een oude man een zeikshow, hè? Volgende keer gaan we weer wat positief zeggen. Maar volgens mij is dit niet wat Alpine pretendeerde te gaan zijn toen ze op de markt kwamen.
Nee.
Want het was juist niet gericht op het circuit.
Ja.
Want Alpine, hè, de naam zegt het al, het was gericht op bergweggetjes. Dat was in de geest, daar was hij ook zo licht en had hij niet zo bizar veel vermogen.
En dat werkte uitstekend in de praktijk.
Ik vind het een
dat
van
was
de,
zeer goed gelukt.
Ja, ik vind het een van de allerleukste auto's van de afgelopen 10 jaar.
Ja.
Dat meen ik echt.
Dat van een zeikend oude man.
Precies, hè? Vroeger. Maar het was vooral niet gericht op circuitgebruik. Dat onderscheidde die auto. En nu is het een Formule 1 team.
Dat, hè, dat is natuurlijk, daar heb je de reden van deze auto, ja.
Die rijden niet zoveel op de bergpassen, geloof ik.
Het zou wel een leuk concept zijn een keer.
Ja.
Gewoon een keer een straatcircuit, maar niet in de stad. Maar gewoon in de Eifel of zo.
Ik kan me herinneren dat ooit is voorgesteld, heel lang geleden, voordat iemand nog van Max Verstappen had gehoord, behalve zijn vader en zijn moeder, dat er voorgesteld was om een F1-race te houden in het centrum van Rotterdam. En die zouden dan ook over de Erasmusbrug gaan rijden en zo, want iconisch en weet ik veel wat. En toen zeiden ze, ja, maar dat kan niet, want wat voor jou in je straatauto echt biljartlaken glad asfalt is, daar stuit het een Formule 1-auto gewoon zijn hele plank op kapot. Ja. En dat is, op een bergweg natuurlijk nog veel meer. Dan blijft hij steken op zijn neus.
Ja, moet je hem erg verhogen om,
ja, precies.
Om het te doen. Dat dus, zou gaaf zijn om te zien.
Met andere woorden,
ik ben benieuwd naar Vegas trouwens. Ja.
Ja, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Zeker. Weet je wat laatste binnenschoot?
Voor de luisteraars denken, we gaan ineens ook, de Formule 1 gaat ook racen in Las Vegas.
Ja, er komt een
op de strip, en dat vind ik wel vet.
Precies, er komt een derde race in Amerika.
Ja,
dan hebben ze meer races in de Verenigde Staten dan waar ook ter wereld. Maar wat ik me laatst bedacht, ooit voor COVID was het de bedoeling om in Thailand te gaan racen. En die race is dus nooit, daar is een Formule 1 circuit aangelegd. En de GP van Thailand is toen gecanceld wegens COVID. En die is gewoon nooit meer teruggekomen. Daar is gewoon een hele F1 race die gehouden zou worden, is er nooit gekomen. Dat is toch bizar?
Ja.
Nou goed.
Nee, grappig.
We dwalen af.
De Alpine A110R, nou ja, heel kort, niet veel meer vermogen, maar wel een heel veel strakker onderstel en circuitwaardiger.
Ja,
maar zoals jij terecht aanstipt, is dat niet echt hoe die bedoeld is. En ik reed ook laatst de gefaceliften Alpine in de S-vorm. En gefacelift wil zeggen een nieuw multimedia systeem, want onderstel en zo was verder een beetje hetzelfde. Ja, ook hartstikke leuk, maar de gewone is eigenlijk ook qua prijs echt gewoon nog steeds een sweet spot. En zijn ons modellen, daar we zeggen van de basisversie is goed, maar de S is net wat leuker en zo. Hij is ook zoveel duur, neem gewoon die gewone A110. Dat is de perfecte.
Koopt allen een A110.
Ja, zeker. Dat gunnen we ook het merk. En toen dacht ik, dan wacht nog even voor mijn script van de podcast wat er verder nog van nieuws van de beurs kwam. En dat kwam gewoon niet. Dat was dus de beurs.
Nee.
Het is echt heel, nog wat rare waterstofconcepten en zo. Maar qua autonieuws, Ja, het is bedroevend. Dat was Parijs.
Ik denk dat beurzen voorbij zijn.
Ja.
Dus durf ik voorzichtig wel te zeggen.
Ja, maar weet je, ik zag de beelden van wat collega's gingen natuurlijk heen. Dacht, oh, nou ja, dat Stellantis pak wel het Peugeot zo wel nog met wat een verrassing komen en zo. Maar gewoon niks.
Nee.
Nee, ik vind het wel terug hoor, inderdaad. Moot.
Ja.
Hebben je oude mannen zijn eigenlijk zo moeten
oppassen? Nee, ik mis het niet echt, als ik heel eerlijk ben. Ik vond het altijd heel leuk om de beurzen te verslaan. Om live op, zeker Genève, mm-hmm. wat natuurlijk een relatief compact geheel was, maar met heel veel nieuws. Maar ik moet je heel eerlijk zeggen, hij is nu 2 jaar niet doorgegaan. En ik heb niet echt zoiets gehad van, nou, nu ontstaat er een gat in mijn leven of zo.
Nou, je moest niet te vaak gaan, vond ik. Met je bedoel ik niet jij, maar gewoon mensen, want dan sloegen dood. Maar ik vond wel leuk dat je zag daar zoveel nieuws in één keer. En nu een hele hoop modellen, die duurt gewoon heel lang voordat ik een keer in het echt zie of even in kan zitten. En daar
nou, dat laatste dat even inzitten.
Oh, ook nog een nieuwe B-klasse, even inzitten. Oh, daar is de Black Series van de C-klasse AMG. Dan toch even inzitten, hoe ziet het eruit? Oh, en dan vallen details toch meer op de foto's. Wat leuke spoilertjes en lipjes en zo.
Nou, ik kan me er wel herinneren dat wij Genève een keer verslagen hebben. Toen stond een nieuwe Peugeot 508 achter. En dat was wel leuk. Hij zag op de foto's heel mooi uit. Maar het zal zeker niet de eerste keer zijn dat je dan instapt en denkt van... valt het toch tegen. Dat, dat was leuk om dat even om er echt in te zitten. En,
je pakt zoveel nieuws tegelijk. Hè? Ja. We gaan nu wel eens een statische intro. En dan heb je 1 nieuwe auto en dat is dan leuk. Maar ja, op een beurs gewoon pakt hij er
desalniettemin, het is niet wat ik het meeste mis of zo.
Oké. Nou, ik vind het wel dat ze... en ook als je zelf thuis bleef, een collega's deed een verslag. Er was gewoon lekker veel autonieuws in één keer. Dus, maar goed, het is wat het is. En het zal zeker niet terugkomen. Want de wereld verandert. En ondertussen zitten de Chinezen ook niet stil. Die waren niet in Parijs, maar die waren hier met auto's waarin gereden kon worden. Frank reed vorige week bijvoorbeeld met NIO ET7 of ET7. En jij, zag ik in de spiegel, zat naast Cornelis Kit in de BYD, wat staat voor Build Your Dream, Atto 3. En mijn laatste beginnen, want je zat nou van naast. Was het wat? Reed het een beetje?
Ja.
Bij Chinezen altijd weer een verrassing. Ik bedoel,
Lekker comfortabel onderstel.
Okay.
En in dat segment is dat zeker geen vanzelfsprekendheid. Omdat een zware auto comfortabel maken en ook nog een beetje een reële wegligging
Het Atto 3 is segment voor de...
Het is een Kia Niro EV eigenlijk, okay. maar dan Chinees.
Dat een beetje is, crossover. En,
ja, dus dat is de beste concurrent. Ze zetten alleen bij BYD nogal hoog in. Het moet een premium product zijn.
Ja.
Nou ja, dan verwacht je toch iets meer dan... ze hebben geen deurvakken, maar een soort spanbanden. Maar die zijn dan wel zo gemaakt dat je... Het zijn net snaren van een gitaar.
Oh, dus welke... Was nou Citroën in de DS? In die cactus.
Inderdaad, maar dat is ook wel eens eerder geprobeerd. Maar ik denk, ja, daar moet je het niet van hebben. En ze hebben een centraal multimedia scherm dat kan 90 graden draaien. Dus je kunt het in portrait mode zetten of in landscape mode. Dus horizontaal of verticaal, met een druk op de digitale knop. Ja, schijnig. Het is leuk. Het ziet er allemaal niet onaardig uit. Maar het is niet, het is niet zo stevig of mooi of geavanceerd als een BMW of een Mercedes of een ander premium product.
Nee, maar het moet je heel voorzichtig zijn met dat roepen en daarmee binnenkomen.
Ik had het niet gedaan. Zo had ik hem niet in de markt gezet. Maar goed, ik zit er niet achter. Maar überhaupt is het gevoel, hij kost iets van €43.000. Nou ja, weet je, een Kia Niro EV is ietsje duurder. Maar dan heb je wel een bewezen dealernetwerk, om er eens wat te noemen. Weet je wel? En ook een merk wat zich gewoon lange termijn gecommitteerd heeft aan Europa.
Eens met accu en range, hebben ze daar nog dan dat het bijzonder is of zo?
Nee, is niet overdreven bijzonder. Het is oké. Het is heel netjes on spec, maar snel laadcapaciteit van, ik geloof, iets van 80 kilowatt, zeg ik even uit mijn hoofd. Het is allemaal niet, weet je... wat ik wel eens vaker heb gezegd, het is Tesla gelukt omdat ze iets brachten wat er echt nergens anders te krijgen was. En dit is een goed product, maar het is niet mijlenver beter dan een Kia Niro EV of een Volkswagen ID3 of zo.
Nou ja, en in dit segment is dus een beetje Tesla Model 3, even kort op de bocht. Dus een 3 en een I in, als ik je zo hoor.
Nou, die zit echt nog wel wat hoger in de markt. Die zijn €20.000 duurder, hebben een veel grotere accu, veel meer vermogen ook.
Ja.
Veel betere snellaadcapaciteiten, dat zit echt nog wel, het is ook groter.
Ja. Nou, ik zei, de allergoedkoopste, die was toen nog niet, maar de allergoedkoopste achterwiel aangedreven Model 3, die ze op een gegeven moment een beetje uit gamma hebben gehaald, of wel of niet, die dan soort van in de buurt kwam. We hebben nog een keer Model 3 gezet tegen een Kia, volgens mij, en een Leaf of zo. De allergoedkoopste.
Is dat zo? Zou kunnen.
Maar, nou, die auto, die reed de performance dan al jaren terug. Het was in Amerika een paar jaar oud, dus die auto is inmiddels ook wel zeker 6 jaar oud of zo in basis. Die ook qua snelladen dan zoveel verder is dan zo'n nieuwkomer. Wat denk je hier op een markt te gaan doen als je met jouw gloednieuwe model al achterloopt op iets wat er jou op de markt is?
Nee, precies. Dus
ik snap het niet.
Nee, ik snap niet waarmee je denkt de markt te gaan veroveren.
Nee, dan moet je echt wel iets komen dat je zegt, bam, oké, het brengt wel even iets. Zegt,
ja, of het is dezelfde kwaliteit, maar dan voor de helft van het geld.
Exact, prima. Dat MG, hè? Ik bedoel,
maar dat is hier allemaal niets aan de orde. Ik moet je ook heel eerlijk zeggen dat... Ik heb er wat ethische vraagstukken bij. Ik vind niet dat
Chinees product, ja.
Ja, ik vind het regime wat daar heerst, misschien moeten we dat niet te veel subsidiëren, vind ik. Er zijn alternatieven.
Nou ja, dat is natuurlijk inderdaad een discussie die het breder kan voeren. Wat vind je bijvoorbeeld van Link & Co. Polestar?
Ja, daar vind ik hetzelfde verhaal eigenlijk voor gelden. Kijk, en collega Cornelis Kitt, daar had ik deze discussie ook mee in de Spiegel vorige week. En die kaarten wel terecht aan, ja, maar in elke auto is de helft made in China.
Ja.
En dat is wel waar, iPhone, alleen ik heb geen keuze om naar een autobedrijf toe te gaan en te zeggen, ik wil graag de ID3, maar dan zonder Chinese onderdelen.
Ja, ja.
Als ik de keuze wel had gehad, dan had ik hem denk ik ook wel gemaakt.
Nou, dat vind ik wel een goed argument. Dus waar je kan kiezen, wil je nou een keuze maken en dan om dat niet te doen.
Ja. En stel nou dat ze echt met een heel veel beter product kwamen, dan vind ik, ja, oké, dan hebben ze hun huiswerk goed gedaan. En dan zegt ons kapitalistisch systeem dat een beter product voor hetzelfde geld of een gelijkwaardig product voor minder geld is een winnaar. Maar dat is hier allemaal niet aan de orde. En dan denk ik, ja, zonder nou echt een zure oude man te willen zijn, maar misschien moeten we dit gewoon niet doen.
Nou ja, een vergelijkbaar probleem op dat vlak houden we bij het andere model wat ik noemde, de NIO ET7, ga ik hem maar noemen. Nou, NIO ook een volledig Chinese speler. Gaat nu eerst komen met een aantal modellen onder die ET7. En die moet echt concurreren met de Model S. Dus een maatje groter dan die Build Your Dream die jij net noemde. Collega van Jacobs heeft er mee gereden, een video van gemaakt. Onze hoofdredacteur Damien Hagen reed al eerder wat korter mee op een Autobuild event. Jij volgens mij ook net even een rondje.
Ja, één rondje hoor. Dus, en de Lausitzring is 2 kilometer lang of zo. Dus.
We kunnen elk geval zeggen dat hij kwalitatief wel op een hoger plan staat dan de genoemde Auto 3. Maar hij is ook een beetje duurder.
Ik wou het zeggen, ze doen volgens mij alleen een lease-constructie hier. Maar als je die leaseprijs vergelijkt met wat dan een beetje EQE of EQS zou kosten, dan kom je op ongeveer een ton uit.
Ja.
Ja, het viel niet tegen. Maar ook daarvoor geldt weer, ik zie nog niet helemaal wat dit nou in de markt brengt, wat echt zo verpletterend veel beter is dan alle andere merken.
Ja.
Dus, plus dat er zit een soort, hoe noem je het? Avatar-achtig gezichtje op het dashboard wat je de hele tijd aankijkt. Dat vind ik niet heel...
Alsof het Chinese overheidje gewoon letterlijk...
In nou, nog even los van inderdaad het ethische aspect daarvan. Ja. Het leidt ook gewoon af. Want het lijkt echt op een gezichtje. En als er een gezichtje naar me kijkt, dan heb ik de behoefte om terug te kijken. Ook al is het een digitaal gezichtje. En dat leidt mij meer af dan strikt noodzakelijk. Maar ik zeg er ook heel eerlijk bij, ik heb er 2 kilometer mee gereden hoor. Dus ik kan er niet echt een definitief oordeel over vellen. Ik ben benieuwd. De Auto 3, daar gaat Cornelis Kitt een mooie epistel over dichten. De ET7 hebben zeer binnenkort in een vergelijkende test als het allemaal mee zit. Dus daar gaat Cornelis Kitt ook een epistel over dichten.
Ja, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Nou, of doet het qua sprint, accu, dat soort dingen, blinkt die allemaal iets meer uit dan die Auto 3. Ja. Maar goed, ook weer duurder inderdaad wat je zegt.
Ja, je krijgt inderdaad wel voor een ton krijg je in 1 keer 600 zoveel pk. Ja. Even los van of je dat nodig hebt, maar je krijgt het wel. Dus ik ben heel benieuwd. Misschien blijkt het toch wel een winnend product te zijn. Het zal niet de eerste keer zijn dat als je de scorekaart erop naslaat, dat je ineens denkt, goh, hij is toch eigenlijk beter dan ik even zo uit de losse pols had voorspeld.
Hey, en even voor mensen die dit toch overwegen, die Auto 3, of eigenlijk gezegd de Build Your Dream Chinese elektrische auto's, die worden voor mij door Lauman geïmporteerd in Nederland. Ja. Of die gaat nou voor de distributie doen. NIO doet voor mij zelf, hè?
Ja.
Ja, gewoon alleen online en samen met QuickFit volgens mij samenwerken voor de service.
Ja.
Dat vind ik ook interessant, al die nieuwe spelers, hoe ze de verspreiding doen, zeg maar. En de meeste Chinezen kiezen toch voor om het zelf te doen. Wat ik grappig vind. Maar wat ook, ja, je kent ook de markt niet. En dan, naar zo'n Xpeng heeft ze ook weer uitgesteld. En terecht, denk ik, na het rijden van de Xpeng P5. Want over niks toevoegen gesproken. En dan komen we toch weer in het korrelsverhaal van toen. Van de grote mond, gaan het allemaal doen. Uiteindelijk bloedt het allemaal dood. En ik had van dit spul net allemaal wat meer verwacht, toch? Op een of andere manier.
Ja, maar goed, weet je, kijk naar hoe lang een merk als Lexus erover gedaan heeft om een plekje te veroveren tussen die Duitse 3 premium merken. Dat kost
en nog steeds is marginaal, hè?
Precies, dat kost extreem veel tijd en moeite.
Ja.
En dan zie ik niet wat deze merken wel hebben, wat een Lexus bijvoorbeeld niet heeft.
Nee.
Dus, ik ben benieuwd.
Ja, gaan we door naar een nieuwe auto uit Europese stal, die vorige week werd onthuld. De BMW M2.
Ja.
En als onze Marco Gorter naar ergens naar uitkijkt, is het wel een nieuwe BMW M2.
Ja, ik vind het een tof ding. 6-in-lijn, handbak, 8-wielaandrijving. Ik vind hem er ook gewoon heerlijk uitzien. Hij doet me een beetje denken aan de Escort Cosworth. In die zin dat je ziet aan alles dat daaronder zit een grotere auto die ze in een kleiner koetsje gepropt hebben. En in het geval van de Escort was dat de Sierra en in het geval van de M2 is dat de M4. Hij heeft ook dezelfde motor, 20 pk minder.
Ja.
Maar goed, weet je, hij is ook wat korter. Dus
op
hij
papier
is,
en praktijk zal het ook wel zou me niet 5 pk sales, maar ja.
Ik wou het zeggen, dat zal niet heel veel meer of minder zijn. Sneller van 0 naar 100. Had ik al gezegd, handbak, achterwielaandrijving?
Ja.
Ik vind het wel tof dat BMW daaraan vasthoudt.
Ja, na de vorige, dat leek misschien wel de laatste, maar ze hebben zoveel verkocht Nou, dan maken we er gewoon nog één.
Kennelijk is er toch een markt voor.
Terwijl de vorige is natuurlijk baas van de toen nog één serie en zo. En dit is eigenlijk een soort dedicated. Ja, het is een infocore 3-serie platform. Hij is wel zwaar, hè?
Ja, 1700 kilo ja. Zag ik ergens voorbij komen voor de versie met handbak. Dus dat is wel dat is looier. Ja. Dat is echt looier.
Het is wel een auto, vind ik, nog meer dan een Cayman of zo. Het is een handvol, hè? In de zin van een Cayman ook wel. Nou, ik anders zeggen, de Cayman ligt de grens heel ver. En ook als je heel goed kan rijden, kan je er ineens nog veel meer uitpersen dan je denkt. Maar ook een beginneling zal in de Cayman rijden, denk ik, god, dit is gaaf. En de M2 moet je dan toch een beetje weten wat je doet en opletten. En
het,
zo.
Is, dus, het is een linkautootje. Ja. Ja, want,
al sinds de 1M coupé is...
Ja, de achteras heeft wat minder grip dan je op basis van het vermogen zou denken.
Ja.
Maar dat maakt hem ook wel weer heel tof.
Ja.
Het is echt wel een auto waar je een beetje met zweet in je handen in zit als het hard gaat.
Ja, heel gaaf dat hij dat nog is. Ik geloof, en het kan zijn dat ik hem ook nog een keer mijn to drive heb genoemd. En zo niet, dan moet ik dat binnenkort gaan doen. Ik hou de lijst bij, want ik weet niet meer wat ik genoemd heb en niet. Ik zal ze opzoeken. Maar ik heb dus nog nooit een BMW M2 gereden.
Echt niet?
Nee.
Oh.
En dat is niet de hengelwaarde uitnodiging of zo. Want ik bedoel, zo gaat het in dit vak. Maar... Ja, iedere keer van dan was hij hier en dan was ik op reis. Of dan was hij hier en dan was ik weg. En een keer zou ik hem rijden voor een reportageverhaal. En toen ging hij stuk, zoals het vaak gaat. Dus dan word je een dag voor de ophalen gebeld, de importeur van ja. Die auto die was bij een dealer dit weekend. En die is daar een beetje misgegaan. En het mooie stand is dan 4 van de 5 keer niet door een klant, maar door een monteur. Weet je wel, die dan denkt eindelijk. En toen was het GTO-probleem. Hè? Hoe vaak we bij GTO niet een dag van tevoren hebben gehoord dat allerlei dik spul of kapot of stuk of anderzijds out of the running is.
Dan ga je het verhaal van je carrière maken, denk je. En dan een dag van tevoren wordt het toch weer zo'n enorme shitje over waarin je van alles moet gaan bedenken. Kunststukken en kunnen hier een fotoauto dan voor de reportage en dan de metingen laten doen.
Als er überhaupt nog een andere auto is, inderdaad.
Ja.
En zo een M2. En ik bedoel, niet huilend op de bank. Het was geen Lexus LFA of zo, zeg maar. Ik dacht altijd, het komt nog wel een keer. En dat zal ook met deze auto wel een keer komen. Maar de andere jaren wel interessant. Ik heb als ik wel opgereden, is de 1M Coupé. Dus ik kan er wel zeggen, ik heb wel de M2 à la lettre een keer
gereden. Ik wou het zeggen, en die heb ik dan weer nooit gereden. Ja. En die zou nog wel een keertje bij mij op de to-drive-list kunnen staan. Schat ik zo maar in.
Ik weet nog dat ik dacht dat die auto was toen, dat die kwam toch een beetje een verrassing. Dat ze echt een M-car gingen maken. Want ze zeggen wel, M1 kan niet, want dat is natuurlijk dat ding uit het verleden. Hoe noemen ze hem dan? Nou, 1M Coupé. En toen reed ik hem en toen dacht ik, goh, en het was mij echt een kort blokje om. Want mij hadden collega Steven en Sandor hadden gezamenlijk verhaal met die auto. En dan net met de Cayman R was het toen nog. Dus die staan alle twee beneden. Jongens, ik ben even weg. En we hebben collega's even hier, heb jij een lekker koffie. En dan mag je auto even mee. Ja hoor, dat mag. Nou, ik met alle twee auto's een rondje, hartstikke leuk. En die Porsche regen als ze hem zeggen, een beetje eigenlijk een soort Cayman GTS. Het was nog echt geen GT4 of zo. Maar goed, super auto. En toen reed ik die BMW en dacht ik, wauw. Al die mensen die eerder schreven dat een 1M of een M-versie eigenlijk niet nodig was, want een 1.35i is eigenlijk net zo goed, die weten niet waar ze het over hebben.
Nee.
Dat dacht ik toen, want 1.35i was een fijne auto, maar dit was echt something else. En dat vond ik wel heel gaaf. En ik deed het, werkte niet zo, want die auto, dat zal het zijn, een beetje 2010. Jij weet die getallen, weet wanneer die auto er was.
Ja, zoiets had het geweest zijn,
2011, volgens mij, 2011. In de zomer of zo. En het was geweldig. Je voelde de manier waarop die neus naar binnen ging. En die agressie van die kont, hoe dat duwde. Geweldige auto.
Ja,
vond
het is
niet mooi.
Die permanent op standje 11 staat.
Ja.
En dat maakt het bijzonder. Dat maakt hem ook niet voor iedereen.
Heb jij niet? Wie heeft dan de introductie? Die was in Schotland. Wie heeft dan de intro gedaan? Dacht jij dat was?
Volgens mij. Van de 1M coupé bedoel je?
Ja, dat was in Schotland. Dus met zo'n bak en dan de verkeerde helft van de weg rijden. Dat stuur wel waar ik zit.
En we hebben wel eens introducties in Engeland. En vaak zijn dat dan toch met links gestuurde auto's.
Ja.
En de eerste dag gaat het wel. Maar de tweede dag kom je dan uit het hotel. Want vaak blijf je daar een nachtje slapen. En het zal niet de eerste keer zijn dat ik een bijna doodervaring heb. Omdat een collega besluit rechts te gaan rijden.
Ja.
Want ja, je zit gewoon in een auto waar alles normaal is. Op de parkeerplaats hoef je niet links en rechts aan te houden. Dan draai je de weg op. En ineens rijdt er zo'n idioot op jouw helft.
Ik heb het andersom gehad hoor. Ik was 4 weken in Nieuw-Zeeland geweest. En toen moest ik in Nederland ook weer even toe. Dat eerste dag gaat het goed. En dan zie je een keer. En dan gewoon links. Dacht, die eikel die rijdt gewoon op mijn baan.
Ja.
Oh, ik rijd de verkeerde. Dat je toch. Ja. En ik heb in Engeland naar het gehad in een Lotus. Want het was geen ander verkeer. Dat je een beetje echt binnen doorwegje rijdt waar niemand rijdt. Toen kwam ik aan mijn rotonde waar ook niemand was. En toen nam ik dus de rotonde verkeerd om. En toen kwam ik halverwege de rotonde andere auto tegen. Ging allemaal niet hard. Het was echt zo'n 20 km per uur ding.
Wow. Maar, ja, maar toch.
De rijpenweg die is zo smal dat je gewoon in het midden van de weg rijdt. Dus je rijdt die linksfres. En dan ga je de rotonde op. En doe je wat natuurlijk is. Want die auto was inderdaad wel links gestuurd.
Nou, dat is als de auto rechts gestuurd is, dan
gaat het makkelijker.
Ja, dan passen je hersenen zich wel aan de situatie die gewoon precies anders is als dat je gewend bent. Maar als de auto precies is als je gewend bent en de wegsituatie niet, dan wordt dat vaak heel lastig. En ik heb echt een keertje meegemaakt. Ik zat naast een collega in de auto, die draait de weg op, aan de rechterkant. En ik zeg naar links, naar links, naar links. Terwijl er komt een tegel. Je ziet al de koplampen zeg maar zo door die heggetjes in Engeland komen. En je denkt, dit gaat mis, want het was ook een buitenweg. Ja. Dus het gaat niet met 40. En ik zie hem naar links, naar links, naar links. En hij zegt, nee hoor, de navigatie zegt naar rechts. En dat je denkt,
nee
pannenkoek, de weghelft.
Ja.
En dat was niet de eerste keer. Dat gezegd hebbende, het is mij zeker ook een paar keer overkomen. Het zijn spannende
momenten. Even goed wakker worden, hè, dan. Ja, weet je wat ook leuk is? Als je dan wel, dat was ik in Zuid-Afrika, rijden ook links en het stuur zat rechts. En wat je zegt, dan kan je gewoon helemaal spiegelen. Dus dat gaat eigenlijk wel makkelijker. Alleen, soms wisselen ze dan wel de richting aanwijzende ruitwissel van plek, maar soms ook niet.
Is het zo?
Dat wordt niet standaard dezelfde plek. Dus dan automatisch doe ik voor de richting aanwijzer mijn linkerhand. Zeg ik dat goed? Of ik spiegelde dat, ik weet even niet eens meer hoe ik het nou fout deed, maar of ik spiegelde dat ook, mijn hoofd ging niet goed, maar zoveel kwam eraan bij de kruising dat ik de ruitwissel aanzette. En dat is echt, toen nog mijn vriendin, inmiddels mijn vrouw, ook iedere keer was ik weer uitgelachen, zeg maar. Maar ja, zeker als je automatisch piloot ging.
Ja, ik was heel vaak met Mercedes'en. Dan heb ik een weekje in de Mercedes gereden. Dan ben ik helemaal ingesteld op dat mijn versnellingshendel aan de stuur zit.
Ja.
En dan wil ik straatje keren in een auto waar de versnellingspook gewoon op de middentunnel zit. En dan zet ik mijn ruitenwissers aan.
Weet je waar je het ook doet in een Rolls Royce? Daar zit in een Ghost, dat die hendel voor de versnelling zit zo hoog.
Ja.
Want dat daar de hendel zit, hè, dat heb je wel gewend uit ook Amerikaanse bakken, taxis en zo. Maar bij ons zit die zo hoog, dan grijp ik ook de ruitenwissers. Dan wil ik achteruit zetten, doe ik iedere keer de ruitenwissers. Ja, aan mij steken. Ja.
Het lot van de autojournalist.
Anyway, nou, BMW M2. Ja, hartstikke gaaf dat die er is. En ik, we hebben ook de M2 40i gereden en kennen de vorige M2. Nou, van die vorige M2 ken jij dan. En dan, de nieuwe M2 zal een mix zijn tussen die auto's. Dus ik denk wel kunnen een beetje kunnen invullen hoe het rijdt.
Ja,
en er wordt ouderwetse oldschool van, denk ik.
De M2 40i vond ik hem verrassend vergevingsgezind eigenlijk. Dat is echt een hele goedmoedige auto die gewoon zware neus.
Ja.
Als het gaat is het meestal eerst.
Ja, mis een beetje de scherpte voor echt fun to drive.
En dat maakt die M2 waarschijnlijk weer zo uniek. Dat weer echt een auto is waarvan je denkt, ga nou eens naar standje 10, joh. Het hoeft niet altijd vol.
Ja.
Maar ik kijk er wel naar uit.
Ja. Helemaal leuk, leuk, leuk. Dan, even kijken, dan gaan we gewoon maar door naar onze vaste rubrieken. Te beginnen met de to-drive list. Welke auto hebben wij ondanks ons vak nog nooit gereden, terwijl het echt wel een keer zou moeten gebeuren? Ik noemde de vorige keer de Audi R8 als achterwielaandrijver. En dan welke van die versies die er zijn, maakt niet zoveel uit. En is jouw beurt. Wat heb jij verzonnen voor deze week?
De Wiesmann MF3. En eigenlijk geldt het wel een beetje voor elke Wiesmann. Voor wie het niet weet, Wiesmann was een kleine Duitse fabrikant die met voornamelijk BMW-techniek, de motoren dan, en specifiek de M-motoren vaak ook nog. Daar stijlde ze een soort bizarre semi-retro koets overheen.
Een soort Duitse Morgan. Hè?
Ja, alleen Morgan is gewoon echt klassiek. En dit was een soort van klassiek op LSD.
Ja.
Het was echt hele bijzondere dingen om te zien. Mooi interieur met een hele hoop analoge tellers.
Ja.
In het midden ook.
Echt spijkerachtig interieur, zeg maar.
Wel een beetje dat inderdaad.
Die stijl in ieder geval. Ja.
Dus eigenlijk BMW M-motoren in een bizarre semi-retro koets. Dus what's not to love. En ik dacht, dan moet ik er wel eentje kiezen. Dus dan doe ik de MF3. Dat is de open Wiesmann. Met de 3,2 liter 6 in lijn uit de E46 M3.
Ja, leuk.
En die motor heb ik nog nooit meegemaakt. En dat schijnt toch wel een belevenis te zijn.
Ja, nou, heb van mij ook genoemd op de To Drive een keer.
Ja, je hebt de E46
anders had ik het wel gedaan.
Ja. Dus ik dacht, dan doe ik hem zo. Dan heb ik toch die motor nog een keertje. Hij is open. Hij is 300 kilo lichter dan een vergelijkbare E46 M3. Ik heb toen zo'n beetje alles gelezen over die auto wat het lezen viel in de Duitse en Engelse bladen. Want in Nederland is hij denk ik nooit officieel geweest. Misschien een keertje in GTO.
We hebben hem wel gereden in die tijd. En dan we niet, jij of ik, maar de collega's. Dus misschien dat was niet zo'n klein autohandelaar, zo'n soort van de kooi achter iets die die ook leverde.
Dat zou kunnen hoor.
Vertel jij verder, zoek ik het op.
Ik ken de ervaringen uit de Duitse en Engelse bladen. En wat me het meest verbaasde toen, was dat ze eigenlijk allemaal zeiden, dit is een nog beter rijdende auto dan een M3. Maar niet alleen dat, hij is ook in elkaar gezet. Alsof hij door een BMW of een Mercedes gebouwd zou zijn. Er kraakt niks, er rammelt niets. En nou weet je, ik heb wel eens van die kitcars gereden. Morgans ook wel. En het heeft zijn charme hoor. En ik ben daar wel gevoelig voor. Maar in een Morgan moet je gewoon niet raar omkijken als je benzine op is als je linksom gaat. Maar helemaal vol zit als je rechtsom gaat.
Nou ja.
En weet je, dat heeft wel een charme. Ik kan daar wel mee overweg. Maar het heeft dan ook wel weer zijn charme als een hele kleine niche-fabrikant zegt, ja, maar daar doen we niet aan. We gaan dit gewoon echt Duits, grondig, goed, degelijk bouwen. En dat hebben ze bij Wiesmann gedaan. Ze waren alleen een beetje duur. En uiteindelijk bleek er toch niet genoeg markt voor te zijn. Dus ze zijn inmiddels over de kop. En net als, noem ze eens, de TVR's van deze wereld, gaan ze een doorstart maken. Maar dat duurt al 10 jaar. Maar dit was wel een winnende combinatie, geloof ik.
Wat ik ondertussen even gevonden heb, en ik Je hebt het nooit verhoord. Het is een bedrijf dat heet Hoofa. H-O-U-F-A. En die zijn exclusief importeur voor die auto in Nederland. Een autobedrijfje uit de Meer.
Nou.
En die zeggen nog steeds dat Wiesman. Inderdaad, Wiesman is een sportwagen met individuele karakteristieke uitstraling. Nou ja, dat klopt allemaal. en Hoofa Exclusief Car Products is service en individuele aandacht in die... Zou die auto importeren?
Ik ben benieuwd. Maar die, en dan specifiek de MF3, die staat echt wel hoog op mijn verlanglijstje. Dat zou ik wel graag een keertje willen meemaken. Dus tot zover.
Zoeken. Ja, het zijn wel gave auto's. Sorry, ik vind de plaatjes inderdaad leuk.
Ja, het is echt de styling alleen al. Ja. Wat een tof ding.
Echt een tof ding. Ja, ja, met de TVR doe ik ook nog wel meer aan denken dan morgen. Eigenlijk qua design een beetje. Ja, maar dan minder rammelende onderdelen.
Dat, en TVR was niet retro. In ieder geval, ik denk de laatste productieauto de Sagaris was.
Ja.
Volgens mij heb jij die wel eens een keertje genoemd voor de To Drive list. Maar dat vond ik ook echt een bizar product. Maar daar zat niks retro's aan.
Nee, die was ultra debiel high-tech. Ja.
Dat vind ik nog steeds een geweldige auto ook.
Ja, ja de Tusken ook inderdaad. Maar die Wiesman inderdaad, van de aandrijflijnen. Ik zou graag met je meedoen. Nee, heel hartstikke gave keus.
Nou, het is een tweezitter, dus je mag best een rondje mee als ik hem toch heb.
Helemaal leuk. Gaan we door met de tegenvaller. Jij noemde vorige keer de Citroën C5 van de tweede generatie. Een keuze die ik zeker niet ga aanvallen. Ik ga deze keer voor de Honda E.
Ja, ik zag het staan in het script. Het verbaast me, want ik ken mensen in dit wereldje die vinden dat het de beste auto is die ooit gemaakt is. Zo'n beetje.
Wie dan?
Dat ga ik niet zeggen.
Ja.
Maar ze zijn er. Neem het van me aan. Maar wat viel je zo tegen?
Nou, onderstel was goed.
Oké.
Veel te duur. Bizar laag actieradius. Bizar slechte laadcapaciteiten. Overhyped interieur is een leuke gimmick, maar niks. Denk ik, dit is echt... dit hadden ze 10 jaar eerder kunnen doen, was leuk geweest. Maar nog voor de Renault Zoe uit. En nu is het zo duur, zo achterhaald. Nee.
Meer dan een Mini?
Ja, Mini vind ik hartstikke leuk autootje. Die laat ook nog goed in elk geval bijvoorbeeld. Ik denk gewoon een snel laden met 30 kilowatt of zo.
Okay.
Dat je denkt, als je een beetje AC-lader hebt, gaat het net zo snel. En, je moet snel laden, want dat ding is 100 kilometer is het op. Ja, dag. En dat was hier ruim over de €40.000 of zo. Denk ik, welke gek. Dit werkt echt niet.
Okay.
Misschien als je nooit Tokio uitgaat, zeg maar. Maar ik vond het echt een faal weer. Typische Honda van we doen ons eigen ding. En heel vaak pakt het goed uit. Maar er zijn een paar van die auto's.
Nou, jij probeert me even smichtig uit het script te knippen wegens tijdoverwegingen. Maar als we nog tijd hadden gehad, wilde je het even hebben over de nieuwe Civic. De hybrid. En dat is echt gewoon een geweldige auto. Terwijl het is ook weer, we bouwen
een heleboel Honda's zijn hele fijne auto's.
Ja.
En de Honda E valt daar niet onder.
Oké, tot zover. De nieuwe Civic Hybrid daarentegen.
Ja,
echt goed.
Vertel.
Goed onderstel. Maar ook weer, Honda bouwt een hybride. En niet een hybride zoals welk ander merk dan ook. Maar een hele bijzondere constructie waarbij de benzinemotor een generator aandrijft. Die weer een elektromotor van stroom voorziet. En de verbrandingsmotor kan dan eventueel wel op de snelweg de voorwielen aandrijven. Maar dat is dan met één enkele versnelling. En het mooie is dat je denkt, dat is weer bizar ingewikkeld.
Mm-hmm.
Maar het werkt wel, in tegenstelling tot bijvoorbeeld...
De Jazz doet ook zoiets, of niet?
Ja, klopt. Ja, en de HRV ook. Alleen deze heeft dan een 2-liter motor.
Mm-hmm.
Geeft hem net wat meer vermogen om aan die generator te leveren, om aan die elektromotor te leveren. Hij is ruim, geweldig goed onderstel. Het interieur klopt. Het is echt... Dat is het rare met Honda. Net wat je zegt, het moet altijd anders. Het kan nooit eens een keer gewoon zoals andere merken. En soms pakt het echt fantastisch goed uit. Nou, en het verbaast me echt dat het bij de Honda E, ik heb hem zelf nooit gereden, dat het zo tegen viel eigenlijk.
Ja.
Ik snap je overweging.
Ja.
Ik kan er niks tegen.
En volledig achterhaald voor veel te veel geld. En dat veel te veel geld vind ik bij wel meer Honda's het geval. Overigens, Honda Accord was ook best aardig, maar dan veel te duur in de markt gezet. Van we doen een 3-serie prijs, maar dan er wat erop. Ik denk, dat is ambitieus.
Nee, dat is waar. Alleen ik denk dat je een Honda, die koop je niet voor 4 jaar. En als je het afschrijft over, weet ik veel, 10 of 15 jaar, dan valt het ook wel weer mee. Want kwalitatief zit het gewoon wel heel goed.
Dat ze betrouwbaar zijn en zo, dan kan je wel terugpakken. Maar,
dus ja, goed.
Oké, even, dan ben ik misschien kwijt. Even kijken, want dan gaan we verder natuurlijk met de onderschat autorubriek. Waar ik dan wel wat posities mag zeggen. En daar kies ik voor de tweede generatie Ford Edge.
Je weet zeker dat je niet de rubrieken door elkaar hebt gehaald deze week?
Nee, echt. Nou, het is heel simpel. En waarom staat hij bij onderschatte autorubriek? Omdat ik deze auto onderschatte. Want ik ging een introductie doen. Want de eerste generatie is nooit naar Europa gekomen. Ik bedoel, grijze import wellicht. Maar de tweede wel. En ik deed de introductie. Dacht ik, dat wordt weer zo'n ding die ze
ge-europeaniseerd
hebben. Ge-Europees hebben gemaakt. En dat faalt vaak, want dan hebben ze net wat andere onderstellen en zo. En toen reed ik deze en dacht, is eigenlijk heel goed gelukt.
Even, de Ford Edge, dat is een SUV van Ford.
Ja.
Ter grootte van een... Santa Fe?
Ja, boven de Kuga, zeg maar.
Ja, oké. Okay.
Ja, dus één klasse boven de Kuga.
Ja, oké. Okay.
En het reed gewoon best goed. En besturing des Forts en het onderstel des Europees Forts. En denk ik, dat had ik Dat klinkt, nou, ik ga eens even zeggen, lekker een auto afzeiken op de video.
Verder zijn we niet voor ingenomen of zo.
Nou ja, maar ik zeg eerlijk, maar dat deed ik dus niet. Want het was een verrassing, het was echt een hele goede auto. Ja. En hij was voor Ford toch net iets te duur in de markt gezet. Voor het product snap ik het, maar dan krijg je die crux waar dat soort zaken zijn. Net zo Volkswagen Veten.
Ja.
Kan ze geld waard zijn, maar als mensen zoveel geld uitgeven, willen ze geen Volkswagen.
Nee, dat is wat, waar Cadillacs vaak ook last van hebben.
Ja, en ik denk dat Mazda trouwens met de CX-60 daar ook last van gaat krijgen.
Ja, dat denk ik ook wel.
Ja. Ja. En ik had Ford wat last van bij deze Edge, maar hij was ruim. En alles wat Ford goed maakt in de segment daaronder had deze auto ook. Hij heeft voor mij niet eens lang geleverd, want mensen vonden het blijkbaar te duur voor een Ford. Wel, zo duur was hij ook weer niet. Maar ik vond het een verrassend goede auto en daarmee heb ik mij voor onderschat.
Okay.
Dus als je hem ergens als occasion vindt, misschien lekker goedkoop omdat de restwaarde slecht is, dan koop je er voorwaar best een aardige auto voor.
Nou ja, dat is altijd leuk en fijn om te horen dat het ook wel eens wel goed gaat. Want
ja,
net wat je zegt, als Ford besluit van, goh, SUV's, daar moeten we iets mee. Laten we iets uit de catalogus plukken van een ander land in de wereld waar we actief zijn. Dat brengen we dan gewoon in Europa op de markt.
Ja, dat is heel...
Ford niet altijd een succes.
Nee, dat is heel gevaarlijk.
EcoSport.
Ja. Ja, Renault met de Arcana hebben ze nog vrij aardig gedaan, uiteindelijk.
Ja, maar ik vind het best een geinige auto.
Ja.
Om te zien, zo'n coupé SUV
is groot, hè?
Vind ik hem niet onaardig ogen.
Ja, nou, omdat hij wat langer is.
Ja.
Ja.
Taygo trouwens ook niet. Volkswagen Taygo.
Nee, in het echt valt hij. De foto's denk je in maat. In het echt is ook omdat hij is bijna net zo groot als een T-Cross. Het is ook een beetje lastig hoe die naast elkaar bestaan dan.
Laat ik het zo zeggen. Voor 3 keer het geld zou ik er geen GLC coupé verkopen, puur om de looks.
Neem de looks niet, nee. Ja, GLC coupé, GLC überhaupt is natuurlijk, dat is het probleem van die is heel, heel goed, maar moet je hem ook dik nemen en dan is hij zo duur.
Ja, exact.
Ja, maar angstigend duur. Dan, wat gaan we verder doen? Het is verrassend genoeg, na een grote beurs met Parijs met al zijn nieuws, is het verrassend stil met de intro's, want voorheen was oktober altijd wel een drukke maand na of die IAA of Parijs,
ja,
in mijn geheugen, maar nu niet echt.
Nee.
Jij was even goed bij de Toyota Corolla Cross.
Ja.
En dat is meer dan een Corolla met een bumperpakketje.
Het is dat je net zegt. Ik was het alweer bijna vergeten. Nee, het is inderdaad de auto die het gat moet gaan opvullen tussen de CHR en de RAV4. En het is helemaal geen slechte auto. Alleen Toyota zag een gat. Maar ik denk dat niet groot genoeg was om deze hele auto in te parkeren.
Ja.
Zo besloot ik de video. Ja, het is wel oké. Het is wel oké.
Ja, de techniek is bekend. En dan,
ja. Ja, maar er komt ook een Austral aan. En er is al best wel veel in dat segment. En voor niet heel veel meer geld heb je dan iets van een Tucson of een Sportage. En die zijn wel weer flink wat groter. Hebben ook meer vermogen. En dan denk ik, ja.
Dan zal Toyota nooit zeggen, we maken die auto niet, want dan kunt u mij de concurrent kopen. En eerder van, dan gaan we zelf...
Nee, oké, dat snap ik wel. Maar ook ja, tussen de CHR en de RAV4 in, dat is ook al... Okay.
Nou, de RAV4 vindt wel... Nou, als je zo zegt, RAV4 is natuurlijk wel een beetje groter geworden.
Ja.
En de CR is ook wel een compact dingetje.
Gat,
ja.
Ik snap wel op welk gat ze gemikt hebben. Maar of je dit nou, of deze hele auto daarin past, of dat je gewoon had kunnen zeggen, nou ja, er zit wat nieuwe techniek in, hè, 5e generatie Hybrid Synergy Drive. Maar goed, dat is een update van de techniek. Dat is niet zo'n grote sprong als van de 1.8 tot de 2.0 hybrid.
Nee, ik heb bij die Corolla facelift inderdaad.
Dus weet je, dan had ik eigenlijk gezegd, breng gewoon een RAV4 op de markt met de aandrijflijn uit de CHR. Dus dat je niet 2.5 hebt, maar de 2.0.
Het zit in.
Weet je, dan, en dan heb je een vrij forse auto. Maar ja, als je een compacte auto wil, dan koop je gewoon lekker een Toyota Corolla Touring Sports, toch?
Vind jij en ik, maar steeds vragen zijn natuurlijk minder en minder... minder hot. Maar goed, dat ben ik wel met je eens. Nou ja, dus niet heel memorabel, maar...
er is niks mis met die auto. En ik merk dat ik echt de behoefte heb om te verantwoorden waarom ik zo negatief klink over de auto. Want het is geen slecht product. Het is alleen ook niet een product wat echt... Nou ja, waar we het er straks over hadden met de Chinese merken. Het voegt nou niet echt direct iets toe waarvan ik denk... Dit ontbrak in de markt.
Ja.
Dit moesten we hebben. Dus ja, dan wordt het toch een beetje een zeikverhaal.
Nou, dan waren we bij NIO hebben behandeld. We waren bij Beyond the Dream hebben behandeld.
Zeker.
En dan zie ik iets op de lijst staan. Kijk even naar iets met zeg maar een Afrikaans tintje. Mag ik daar wat over zeggen?
Nee, mag je nog niks over zeggen?
We gaan er iets bekijken onder embargo.
Ja, we gaan iets bekijken.
Met een Afrikaans inslag. Ben wel benieuwd trouwens. Wat we hier nou weer van moeten denken. Dat is nog leuk. Wanneer verloopt... Oh, ik zie het bij ze. 17 november.
17 november.
Oh, dus ook in de volgende podcast gaan we het daar nog niet over hebben.
Nee, dat denk ik niet. Zullen we het hebben over de Nissan Ariya? Gaan we mee rijden?
Ja, want ik kijk verder. De Polestar 3 hebben we het over gehad de vorige keer. Dan doen we dat.
Ja, nou, de Nissan Ariya, daar gaan we dus mee rijden. En ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. Want het is natuurlijk onderhuids heel veel Megane E-Tech techniek. Maar wel in een wat andere koets. En nou ja, er zijn merken die minder onderscheid weten aan te brengen.
Ja.
En toevallig is ook de nieuwste versie van de Hyundai Ioniq 5 beschikbaar in Nederland. Met het 77 kWh accupakket.
Het helpt me even met het accupakket. Dat is meer dan een was of een tussenvorm?
Ja, van nee, wat? Nee. Het is wat meer dan het was. Want je hebt een kleine, tussen aanhalingstekens, accu en een grote accu. Mm-hmm. En toen de Kia EV6 kwam, die was wat later dan de IONIQ 5, kreeg je meteen het geüpdate accupakket met 77 kWh. En de IONIQ 5 had toen nog een, ik zeg het even uit mijn hoofd, 73,5 geloof ik.
Oh ja, dat is net even.
Ja, en het kan ook ietsje sneller snel laden. Dus er is een nieuwe versie van de auto waar we volgens mij allemaal best wel van onder de indruk zijn.
Ja.
Namelijk de IONIQ 5. Mm-hmm. En dat wordt het stootblok waar we de Nissan Ariya tegenaan gaan zetten. Dus ik ben echt heel benieuwd.
En dat klopt zo'n segment wel, want ik zou een Megane E-Tech weer niet snel tegen een IONIQ 5 zetten.
Nee, maar die Ariya is stiekem best fors.
Dus dat die zet ze hoog in de markt?
Sowieso qua formaat, qua prijs, komt dit wel uit.
Ja.
Maar je ziet sowieso bij Hyundai dat voor het geld heb je vaak best wel een forse auto.
Ja.
Want de Tucson zit niet zo heel ver bij zo'n Toyota Corolla Cross vandaan, om eens wat te noemen. Terwijl het toch echt wel qua formaat meer een RAV4 is.
Nee, klopt. En je dacht zelfs over die Tucson een beetje bezig met SUV bijna. Maar dat zijn ze dan wel ontgroeid. Dus ja, dat is wel opvallend. Maar Nissan heeft dan ook wel Renault leuk naast zich geparkeerd door diezelfde techniek in te bieden in een veel grotere auto.
Ja, maar ja, Nissan en Renault, dat huwelijk is natuurlijk moeilijk.
Niet het meest gelukkige huwelijk in de wereld.
Het is echt moeizaam. Ja. En ik begin steeds meer de indruk te krijgen dat Nissan er ook eigenlijk vanaf wil.
Ja.
En dat lijkt me ook voor Nissan helemaal niet zo'n slechte zet. Want de synergie met een merk als, weet ik veel, Mazda of Toyota, dat ligt eigenlijk veel meer van de hand.
Ja.
Zeker omdat de Amerikaanse markt ook veel belangrijker is voor Nissan dan voor Renault, bijvoorbeeld. Dus ik ben stiekem heel benieuwd naar die Ariya.
Ja, ik ook wel eigenlijk. En nou, we leggen even een blokje om, want de Megane E-Tech heb ik ook nog niet ingereden. Dat vind ik eigenlijk ook wel een belangrijke auto. Wat wij ook tegen elkaar kunnen hebben, die staat eigenlijk dubbel in, zie ik nu. Dat is dat wij een Kia Niro PHEV gaan ophalen om te confronteren met onze Kia Sportage PHEV duurtester.
Zeker.
En dat is leuk, want de Niro en de Sportage die zitten toch volgens erg bij elkaar in elkaars vaarwater. Een crossover aan de SUV, dat is eigenlijk al het grote verschil, heb ik dan al verklapt. En heb je deze twee auto's, zou je zeggen, nou ja, dat is eigenlijk meer van hetzelfde, maar die andere lijnen zijn ook compleet anders. Want die Sportage heeft bijvoorbeeld standaard vierwielaandrijving. En die Niro niet. En dat is ook geen vierwielaandrijving met een elektromotor op de achteras, maar gewoon integraal, zeg maar, een soort van.
Gewoon echt een versnellingsbak met een extra as eraan om naar de achteras te...
En ze hebben andere motor. Dus die Sportage heeft namelijk een turbomotor en die Niro niet. Dus die Sportage heeft veel meer vermogen. Qua prijs scheelt dan weer niet zoveel, wat ook wel gek is. En daarmee krijg je hele rare twee auto's die qua formaat bijna hetzelfde zijn en toch compleet anders. Dus de reden genoeg om ze even op te halen en naast elkaar te zetten. Dus ik ben benieuwd wat daar de conclusie van is. En om een beetje te verklappen, want de oude Niro was op een gegeven moment de best verkochte auto van Nederland. Volgend jaar zou de nieuwe dat zomaar weer kunnen worden. En de Sportage die delft dan een beetje het onderspit, omdat het eigenlijk naast Niro een overbodige auto was. En een beetje ga ik al naar de conclusie over vooringenomen gesproken. Maar verwacht dat het langzaam heen gaat en dan krijg je een soort uitstralingseffect. Want ik vind die nieuwe Sportage wel heel veel beter dan al zijn voorgangers.
Ja.
Want de uitgaande was ook nog wel aardig. Maar er waren tijd dat Sportage echt een waardeloze auto was. En dit is het zeker niet. Nou ja, dat is helemaal leuk. Kunnen we, als ik het nog even naar jou spannen. We zijn toch lekker consumptistisch bezig, hè? Nou, om af te sluiten gaan we het hebben namelijk over het test die jij gaat doen. Jij gaat de Skoda Fabia zetten tegen een Renault Clio.
Ja.
Zie je, heus niet alleen maar sportwagens.
Nee, heus niet. We fietsen er ook nog even een Fabia tussendoor in de laatste 30 seconden van de uitzending.
Ja.
Nee, eigenlijk hadden we de Fabia nog maar één keer gehad in de vergelijkende test. En de Fabia is toch wel een redelijk belangrijke auto. Het past ook denk ik heel goed bij ons publiek. Dus een Fabia 1.0 TSI 110 pk DSG tegen een Renault Clio Hybrid.
Ja.
En ik moet je heel eerlijk zeggen, Fabia, het is, ik heb ook nog echt gewoon een vrij kale uitvoering. Dus starten met gewoon de sleutel in een contact steken.
Joepie.
Ja, geen digitaal instrumentarium. Gewoon tellers met een monochroom boordcomputer display ertussen.
Wat kost die, zoals hier?
26.000 euro.
Nou, valt me nog mee. Ik heb een keer een i20 gehad, die was 29.
30 of zo, ja. Ja, ik weet het. Nee, maar het is wel auto's, en zeker in dat segment, is een paar duizend euro erbij ineens toch wel een flinke hap natuurlijk.
Ja.
Dus het is wel, dat is wel even schrikken. Maar het is gewoon verfrissend dat eigenlijk bij de nieuwste generatie Volkswagen producten, hoe minder erop zit, hoe beter ze zijn.
Ja.
Nee, maar dat is echt zo. Dit ding is gewoon, je moet elke keer lane assist uitzetten, hè, als je hem start. En dat moet je, omdat het is erg opdringerig. Dus als je ook maar in de buurt van die lijn komt, dan begint er iets aan je stuur te trekken. En dat is gewoon niet zo fijn als je even een fietser ruim baan wil geven.
Nou, of je rijdt op zo'n weg überhaupt met van die fietsstrook aan de zijkant.
Ja, nee, maar dat is gewoon,
en je
het
wil
is
recht
niet
houden,
fijn.
Ja.
Dan moet je gewoon af en toe moet het uit als je in de stad rijdt. Met af en toe bedoel ik bij elke rit. Alleen bij de meeste Volkswagen producten duurt dat heel lang. Want dan moet er een ontzettend mooi grafisch een minuutje laden. En dat gaat dan met scrollen heel langs. Maar dit is gewoon een monochroom dingetje. Dus gewoon klik, minuutje, klik uit, klik, minuutje weg. En je kan rijden. Geweldig. Er zit gewoon een klein hendeltje achter het stuur. Zoals je in de Volkswagen Golf 4 of zo al had voor je cruise control bediening. Het is helaas wel de adaptieve variant. Maar er zit gewoon een limiter op die je ook met een druk op de knop kan bedienen. Die knop zit aan dat hendeltje vast. Het is echt gewoon, het is een feest voor ergonomisch
En dan geloof ik dat, ingestoken mensen. Want ik heb deze generatie Fabia zelf nog niet gereden. Maar het onderstel ook een stuk beter is dan de vorige.
Zeker,
en dat
zeker.
Was het grootste nadeel. Dat het gewoon echt minder reed dan een Polo.
Nee, maar dit rijdt eigenlijk zoals je van een Polo zou verwachten. Het is stevig, maar wel comfortabel. En een beetje vage stuurinrichting. Maar dat is allemaal, weet je, het zal wel. Hij is ruim. Er gaat geloof ik net zoveel in de kofferbak als het in harde liters meters in de Golf.
Ja, bizar hè. Winnaar, ja. Zoals al vaker met...
ik moet die Clio, daar stap ik vandaag in. Dus daar moet ik nog eventjes mee gaan rijden. Maar de laatste keer dat ik in een Clio Hybrid reed, had ik wel zoiets... Dit is een ingewikkelde oplossing voor iets wat niet zo moeilijk hoeft te zijn.
Ja, klopt.
Maar goed, voor hetzelfde geld, ik moet het verbruiken en de sprintcijfers en zo. Ik moet het allemaal meten. En voor hetzelfde geld blijkt die Clio wel...
En het onderstel van de Clio vind ik dan wel iets leuker in elk geval dan dat van de Fabia. Maar goed, als totaalpakket zegt er niet alles. Nee, hartstikke leuk. Dan sluit inderdaad dat jij zich daarmee af voor deze week. Had jij nog een vraag voor de luisteraar?
Nee, volgende keer weer.
Volgende keer maar goed. Dan dank ik jullie allemaal weer voor het luisteren het hele jaar. Laat vooral even een review achter als je luistert via de Apple app of Spotify. Tik even die 5 sterren aan, want dat helpt ons erg op weg. Dank voor het luisteren. Tot de volgende keer. Dag.
Uitlaat, de podcast van Autoweek, wordt je aangeboden door Bosch Car Service. Met meer dan 425 vestigingen zit er altijd een betrouwbaar autobedrijf bij je in de buurt.